We lezen vanmorgen met elkaar een gedeelte uit het Evangelie naar Marcus. In onze vertaling staat daarboven: wie is Jezus? Uit hoofdstuk 8, en ik begin bij vers 27. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u één van de profeten bent. En toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. En hij verbood hun op strenge toon met iemand hierover te spreken. En hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. En hij sprak hierover in alle openheid. En toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. En hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar het leven erbij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en voor mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de gezelschap van heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader. Tot zover het heilige evangelie.
Wij gaan samen nadenken over het gelezene vanuit de vraag: wie ben ik? En in aansluiting op de preek is er een moment meditatieve muziek. En dan zingen wij het hele bekende gezang 477, Leer ons geloven. De Heilige Geest, van Geest van hierboven, leer ons geloven. Dat zingen we dan als gebed na het meditatief moment. Oké, we beginnen dus even, en dat moet ik even bij jullie laten landen, de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ik moet er eerst even een technisch punt bij zeggen. Ik heb niet zozeer bewust gekozen voor het evangelie naar de beschrijving van Marcus, maar het evangelie naar de beschrijving van Marcus heeft wel een heel eigen kijk op de ontmoeting tussen Jezus en de discipelen en de menigte eromheen. Dus er is wel degelijk iets aan de hand en ik hou mij ook aan het evangelie naar Marcus. Daar zegt Jezus: wie zeggen de mensen dat ik ben? Even naar onszelf toe. Of je nu tiener bent, of twintiger, of vijftiger, zestiger, die vraag speelt ons allemaal door het bloed. Probeer hem even op jezelf van toepassing te laten zijn. Kleding die je koopt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Want dat is onze buitenkant, daar presenteren we ons mee. En we hebben zelfs tot in de religie regels over welke kleding wel of niet gedragen mag worden. Deze week nog een discussie meegemaakt over de vraag of een dominee ook in spijkerbroek mag preken. Volgens sommigen was dat absoluut godslasterlijk. Ieder zijn eigen mening, maar de buitenkant is dus heel erg belangrijk. Pas het even op jezelf toe. Ik denk dat sommigen niet zoveel geven om kleding, daar ben ik er dan eentje van. Maar ik merk gewoon aan heel veel mensen dat ze er wel om geven. Hoe je eruit ziet, hoe je je presenteert. En dat is de vraag, hoe zien mensen mij? Maar het gaat ook nog een stukje dieper. Het gaat ook om de lichaamsvormen die je al dan niet benadrukt of verbergt door je kleding. En dat geldt ook voor waar het begint met tieners, hè, als de hormonen beginnen te werken en dergelijke. Dan is het belangrijk hoe de jongens in je klas of de meisjes in je klas over je denken. Hoe ze daarop reageren. En als ouders weten we dat, want dan ben je opeens zo ontzettend boos dat je nou die telefoon niet wil, maar die telefoon. Of dat je dat jasje niet wil, maar die trui. En als wij ons dan afvragen, maar waarom wil je dat in 's hemelsnaam? Dan, als je dan diep in je hart kijkt, zeg je alleen maar, omdat als ik met die telefoon op school kom, dan lig ik er 3 weken uit. Als ik dat jasje aantrek, dan lig ik er 2 weken uit. Dat wil ik niet. Ik wil datgene doen waardoor ik erbij hoor. Sommigen hebben er meer en anderen minder last van. Maar tieners, denk niet dat die turbulentie in je eigen hart, dat dat iets is van jouw leeftijd. Allen die ouder zijn, die weten dat ze het toen ook hadden. Vinden we als ouders niet zo heel erg leuk als jullie dan opeens gaan zeggen, ja, maar je was zelf ook 16. Denk, moet je daar nou over beginnen? Maar probeer het eens even anders. Probeer gewoon eens even met je vader en moeder te praten over hoe zij zich presenteren op de werkvloer. Kantoor. Kerk. Noem het verder maar op. En stel ze dan eens bewust de vraag, oké, mijn hart is turbulent. Ik probeer aan alle kanten me in te passen in datgene wat de mensen van mij zouden kunnen denken. Maar hoe is dat dan met jou? Hoe is dat met jou als jij onder je collega's bent? Hoe is dat met jou als jij, zeg maar, in het restaurant op je werk je middageten gebruikt? Hoe speelt die vraag dan in jouw hart? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Want geloof me, ik ben inmiddels 55, heb heel wat werkkringen gehad. In al die werkkringen ben ik mensen tegengekomen die dat hadden. Ook dominees. Kan je van deze week, nou ja, dat spijkerbroekverhaal. Dat speelde onder andere ook onder dominees. En die hadden het opeens ook over het pak dat ze aantrokken. En dat kan ik in mijn gemeente niet maken om dat te doen. Enzovoort, enzovoort. Weet je, tieners, daar hebben wij een term voor, diens brood men eet, diens woorden men spreekt. Dus als de gemeente het niet pikt dat jij in een spijkerbroek staat, dan verkondigen wij het woord van God in een grijs pak. Maar dit grijze pak betekent ook dat ik op een aantal kansels niet binnenkom. Want dan moet je zwart zijn. Ja, qua pak dan, bedoel ik. Ja, dat je me niet... Oké, die snappen we. Goed. Nou is de vraag, ik hoop dat ik het nu heel dicht bij je... En overigens, als je nou denkt dat het op de werkvloer zo is, dan spreek ik even de ouderen aan. Een ervaring met de directeur van het verzorgingshuis waar ik in mijn eerste gemeente mee te maken had. Die vond dat ik veel te oud praatte tijdens de weeksluitingen. En die zei, Peter, deze oude mensen maken ook ruzie over het plekje waar ze willen zitten en of de boontjes wel gaar zijn en noem het verder maar. Hij zegt, het zijn net kinderen. Toen ben ik heel anders naar oudere mensen gaan kijken. Niet dat jullie allemaal kinderen zijn, begrijp me goed. Maar dat ook bij jullie die vraag speelt. Wat vinden mijn kleinkinderen van mij? Wat vinden de mensen in het huis van mij? Wat vinden ze in de straat van mij? Hoe moet ik me gedragen? Enzovoort. Oké, nou goed, nou heb ik hem wel. Dat was de inleiding. Hoe kom ik op die inleiding? Omdat Jezus die vraag stelt. Ja? Ik kan theologisch nog heel veel bijvertellen. Doe ik allemaal niet. Ik hou het alleen maar even bij die vraag. Op een gegeven moment haalt hij zijn discipelen bij elkaar, stelt hij aan zijn discipelen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Even stilstaan. Is dat voor Jezus dan ook een vraag? Sommige theologen zeggen van wel, dat Jezus ook een identiteitsvraag had. Dus dat hij bewust afhankelijk is van hoe jij met hem omgaat. Dat Jezus ook, zeg maar, in enigszins, het is geen angst, maar zo van zoekend naar jou kijkt, van vertel mij eens wie ik ben. Dus dat hij in jouw ogen wil zien welke waarde hij heeft. Dat hij dus net zo is als wij, mensen, die naar elkaar kijken van, accepteer jij mij wel? Ben ik wel lief genoeg? Vind je mij wel aardig? Dat soort vragen. Sommige theologen zeggen dat Jezus om die reden de vraag stelt, dat hij mens is als wij. Dat zal best kunnen, begrijp me goed, ik heb geen zin om dat te ontkennen, maar het is niet waar het hier om gaat. Let maar op het antwoord dat Jezus, dat de discipelen geven. Ze beginnen dan, en dat kun je ook theologisch weer heel ver uitbreiden. Sommigen zeggen dat u Elia bent. Ik zal er één zinnetje bij zeggen. De Joden in die tijd en in onze tijd geloven dat voordat de Messias komt, Elia en Mozes eerst komen. Of in ieder geval Elia. Zelfs, zeg maar, bij het Pesach staat er één niet gebruikte beker en één niet gebruikt bordje. Dat is namelijk het bordje en de beker voor Elia, want hij komt op Pesach en dan zal het koninkrijk van de Messias komen. Elia komt het ons aanzeggen. Sommige mensen zeggen dat u Elia bent. Anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Dat waren dan met name de mensen die met Herodes bang waren dat er wraak zou komen van de kant van Johannes de Doper. Hè, want die had hij namelijk laten onthoofden. Dat er wraak zou komen in het koninkrijk, want Johannes de Doper, zeiden dan sommige mensen, is weer opgestaan. Dat is Jezus. Of een van de profeten. Nou, daar kun je ook weer heel verhaal bij houden. Doe ik allemaal niet. Maar je merkt dat de discipelen in hun antwoord richting Jezus relateren aan hun eigen, let op, aan hun eigen theologie. Even rust. Als Jezus aan jou vraagt, wie ben ik? En wij gaan aan de haal met het antwoord, passen wij onze eigen theologie toe. Ik hoop dat je die kunt pakken. Dan plakken wij op Jezus datgene wat wij denken of vinden of hopen dat Jezus is. Maar dat zegt meer over jou dan over Jezus. Bij Jezus is het heel erg lastig, daar kom je dan maar een keer over praten. Maar stel je voor, hè, dat ik aan jullie zou vragen, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan kun je zeggen, Peter van Dolderen, ja, dat snappen we, maar moet je eens proberen het antwoord wat nou naar boven komt bij jou op te pakken. Ja, nou ja, jij preekt wel erg moeilijk. Of heel erg makkelijk, dat kan natuurlijk ook, hè? Ik bedoel, allebei. Dat betekent dat jij iets over jezelf zegt. Waarom? Nou, ik snap mijn eigen preek in ieder geval, dus zo moeilijk is het niet. Ja, toch? Ja, je kleedt je door de week niet echt als een dominee. Daarmee zeg je iets over jou. Want waar in de Bijbel staat iets over kleding van dominees? De hele dominee komt niet voor, dus hoe wil je dat doen? Je zegt iets over jou. Ja, je doet wel erg veel zus, of je doet wel erg weinig zo, of je bent wel dit, of je bent niet dat. Maar daarmee zeg je iets over jou. Wat jij verlangt, wat jij hoopt, wat jij denkt. Nou is dat geen theologisch antwoord, maar bij Jezus wel. Want wie zeg jij nou dat Jezus is? Wie zeg jij dat ik ben? Vraagt Jezus. Wees je bewust van het feit dat jij nu antwoord geeft met jouw verlangen, met jouw hoop. Heer Jezus, u bent voor mij. Nou, vul het maar in. Johannes de Doper. Elia, de komst van het koninkrijk. De hoop waarop ik alles bouw. Nee, zegt Petrus, u bent de Messias. En nou denken we, die is raak. Hij is de gezalfde, hij is de koning die komen zou, de heer van alle volken. De Messias die het vrederijk van God gaat brengen. Weet je wat Jezus' antwoord is op die opmerking? In Marcus, dat zeg ik er wel bij, hou je mond, zegt Jezus. Hè? Wacht even. In een ander evangelie staat toch dat Jezus nu tegen Petrus zegt, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Waarom zegt hij nou in Marcus, hou je mond. Even weer rust. Volg je hem nog? Dus wie ben ik? Al die antwoorden. En dan komt Petrus met Messias en dan zegt Jezus, hou je mond. Waarom? Is het misschien zo? En dat vraag ik natuurlijk omdat ik denk dat het zo is, snap je? Is het misschien zo dat Petrus zijn eigen verlangen op Jezus plakt? Let op wat er gebeurt. Ik zet Petrus, die heb ik even nodig. Hè. We hebben er op woensdagavond hebben we erover gesproken. Belangrijke dingen heb ik daar weer geleerd, dus ik moet het even visualiseren. Petrus zet ik hier. Voor de mensen thuis, dat is bij de paaskaars. Voor de kijkers rechts. Tenminste voor bijna alle kijkers. Rechts. Zo. Daar zet ik Petrus neer. Jezus zet ik hier. En dan staan daar zometeen de discipelen en de menigte. Dat zijn jullie dan met z'n allen. Oké? Goed. Petrus die zegt, u bent de Messias. En dan zegt Jezus, hou je mond erover. Daar kun je heel breed over nadenken. Doe ik nu niet, want daar gaat het me even niet om. Het gaat me over de vraag, wie ben ik? Dus Jezus zegt, hou je mond erover. Wat zegt Jezus vervolgens? Dus in aansluiting op, hou je mond hierover. Dan zegt hij, luister. Ik ga naar Jeruzalem. Ik moet daar lijden. Van de kant van de oudsten, de priesters, de schriftgeleerden. En ze zullen mij ter dood brengen. Ik ga sterven. En ik ga op de derde dag opstaan. Hoor je wat Jezus zegt? Jezus geeft antwoord op zijn eigen vraag. Ik ben de lijdende, stervende en opstaande mens. Mag je erachteraan zeggen. Ja, kun je die volgen? Dus Petrus heeft gezegd, staat nog hier hè? Hij staat nog even niks te doen. Petrus staat hier. U bent de Messias. Dan denken wij, briljante belijdenis. Nee, jij zegt, hou je mond erover dicht. Ik ben de lijdende, stervende en opstaande mens. Man, zoon van God, mag je allemaal invullen. Maar dat zegt hij. Ik ben de lijdende, stervende en opstaande. En nou snap je waarom Petrus zijn mond dicht moest houden. Want Petrus, die trekt Jezus aan zijn jasje. Nou ja, aan zijn mantel, denk ik dan. Maar goed, die trekt Jezus aan zijn jasje. En hij zegt, ja maar nou ga ik, dat is niet waar. Dat is niet waar. En hij bestrafte Jezus, staat er. Weer even stoppen. Dat wil dus zeggen dat toen Petrus over de Messias sprak, dat hij een heel ander beeld had als wat Jezus van zichzelf had. Er wordt niet bijgezegd welk beeld Petrus had, maar het was in ieder geval niet de lijdende, stervende, opstaande mens. Dat had Petrus niet. Dus ga ik even op de plek van Petrus staan. Ik kijk nu even in mijn eigen hart. Ik heb Messias geroepen. Ik hoor Jezus zeggen dat hij gaat lijden, sterven en opstaan. No way, José. Dat gaat niet gebeuren. Ja, maar waarom niet, Petrus? Ja, omdat dat mijn beeld niet is. Dat past niet. En dan kun je natuurlijk heel erg lang gaan denken over wat Petrus dan wel bedoelde met Messias. Maar vul dat maar voor jezelf in. Als jij bij jezelf denkt, nee, niet de lijdende, stervende en opstaande. Nou kun je nog denken van, ja, ik heb deze preek al zo vaak gehoord. Tuurlijk ga ik voor het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Daarom is die Messias. Tuurlijk, nee, daar gaan we wel in mee. Ja, ho, niet te snel. Niet te snel. Eerst kijken wat Jezus zegt. En dat was woensdagavond. Jezus, hier staat Petrus, ben ik even Jezus. Jezus draait zich om naar zijn discipelen. Voor de mensen thuis, ik draai me dus nu ook om. Ik sta met mijn rug naar Petrus. En ik zeg tegen de discipelen, ga weg achter mij, Satan, want je bent bedacht op de dingen van de mensen en niet van God. Ik snapte dat zelf niet, maar ze hebben me woensdag op weg geholpen. Want op woensdag zeiden ze van ja, een grotere bestraffing kun je niet geven dan dat je iemand de rug toekeert en zegt, oh nee, dat niet, wegwezen. Daar ga ik niet in mee. Ben ik mee verder gegaan? Het grappige is dat Jezus zometeen weer achter mij zal zeggen. Maar daar kom ik zometeen op terug, moet ik even vasthouden. Maar Jezus die keert zich dus om, want hij wil die blokkade van Petrus' verwachtingen, wil die niet op zijn weg hebben. De tegenstander, de Satan, bedacht op de dingen van de dingen van de mensen. Dus als jij de vraag stelt, wie ben ik? En jij gaat dat meten naar wat mensen van je vinden, dan ben je satanisch bezig. Want je bent bedacht op de dingen van de mensen. Heel praktisch voorbeeld bij mezelf. Ik ben geen pakkenmens. Voor jullie trek ik op zondag een pak aan, dat mag je rustig weten. Ik heb er een gloeiende hekel aan. Ja. Nou hoop ik natuurlijk dat jullie me zullen zeggen, nou doe ik toch niet de volgende keer. Nee, oké. Okay, ja, daar gaat het mee even om. Maar dat doe ik voor jullie. Maar stel je nou voor dat jullie met z'n allen zouden gaan zeggen, ja, maar je moet een zwart pak aan. Ja, nee, dat gaat me net even te ver. Nou, dan betalen we je niet meer. Nou ben ik bedacht op de dingen van de mensen. Ik ben losgekomen van het woord van God en ik ga reageren op wat jullie denken dat ik moet doen. Dat is wat Jezus zegt over het woord van Petrus. Petrus, jij haalt de klappers op je hand. Als ik praat, zegt Jezus over de lijdende, stervende en opstaande mens, en jij zegt dat niet, no way. Je blokkeert dat, dan ben jij bezig met wat de mensen zouden willen. Wat zouden jullie willen van Jezus? Ja, een koninkrijk en vrede. En als ik ziek ben en ik bid, dan moet ik genezen. En er moet geen oorlog meer zijn. En er moet niet meer dit zijn. En allemaal miljonair. En noem het dat koninkrijk van vrede, dat willen wij. Jezus bestraft jou hier. En zegt, wil je daarmee ophouden? Dat is satanisch, dat is de tegenstander als je zo denkt. Waarom? Nou, dan keert Jezus, die staat nu naar zijn discipelen te kijken en hij roept iedereen erbij. Dus jullie mogen ook even die kant op, ja, even die kant op. Roept iedereen erbij en dan zegt hij tegen de mensen, luister, als jullie mij willen volgen, ja, dat wil ik wel, want u hebt mij wel geraakt. Er is wel iets in u, Jezus, waar ik het koninkrijk van God in zie. Dus nee, dat wil ik wel. Oké, zegt Jezus, als je mij wil volgen, dan moet je achter mij komen. Voor de mensen thuis, ik maak nu een gebaar naar achter mij, waar Petrus staat. Dan neem je je kruis op en dan volg je mij. Dat was niet helemaal de bedoeling. De bedoeling was, Heer Jezus, dat u aan het kruis voor mijn zonde zou sterven en dat ik het niet meer zou hoeven doen. Ja, maar dat is wat Petrus zei. En daarvan hebben we net gezegd, wil je ermee ophouden? Wil je ermee ophouden te denken dat als je Jezus volgt, dat het een paradijs op aarde wordt voor jou? Dat is puur egoïsme als jij denkt dat ik geloof in Jezus, waarom raak ik mijn baan dan nog kwijt? Dat is afgoderij, dat is satanisch, dat is tegen Jezus in. Ja, waarom dan? Nou, luister naar wat Jezus zegt. Als je mij wil volgen, kom achter mij, voor mensen thuis, maak weer dat gebaar, naar achteren toe, dus volgen. Die weg is open, maar het is een weg van lijden, sterven en opstanding. Daarmee zegt Jezus, weet je wanneer jij jezelf ontmoet? Even weer voor alle mensen, want nou ben ik bijna aan het eind van de preek, keer ik weer terug naar het begin. Laat ik de rest gewoon zitten. Weet je wanneer jij jezelf ontmoet? Dat is als jij jouw leven geeft voor een ander. Ik zeg dus nu niet dat je een hemel moet verdienen of dat soort theologische frazen, zeg ik allemaal niet. Weet je wanneer jij jouw ik daadwerkelijk ontmoet? Dat je werkelijk uit de volheid van wat God jou heeft gegeven kunt en mag leven in deze wereld. Dat is als je je leven verliest aan de ander. En met dat gebaar van verliezen zeg ik eigenlijk al, daar zit totaal geen egoïsme meer in. Daar zit absoluut niet iets in van, ja maar ik moet toch ook gezegend en ik wil ook naar de hemel en ik wil ook dit. En zit er helemaal niet meer in. Als je mij wil volgen, zegt Jezus, neem je kruis op en dan volg je mij. En wanneer ontmoet je je leven? Als je het geeft aan de ander. Wie van jullie heeft American Sniper gezien? Bam, waar komt die nu weer vandaan? Ja. Nee, dat is de ervaring van gisteren. Ik zat met mijn zoon, met Bas, zat ik American Sniper te kijken. Niemand gezien? 1, 2? Nou, een enkeling. 3? Nou, de kerkraad kijkt ook in ieder geval. Dat is wel... ja. Wat gebeurde daar? Ik zal je niet de hele film vertellen. Maar er gebeurde iets wat mij altijd raakt bij nieuwsberichten. En dat mag je best van mij weten. American Sniper gaat over een Amerikaanse scherpschutter die in Irak strijdt. En die wordt uiteindelijk, zijn moordenaar is net veroordeeld afgelopen week. Dus die wordt uiteindelijk, nadat hij zelf de hele boel verwerkt heeft, wordt hij neergeschoten door een ex-marinier met posttraumatische stress. American Sniper. Wat gebeurt er dan? De laatste... De laatste beeld van American Sniper is een afgezette snelweg. Denk bijvoorbeeld aan vlucht MH17. Een afgezette snelweg. Heel veel politie, motoren, auto's, zwaailichten enzovoort. Wel in stilte. Een witte rouwauto, een witte lijkwagen. En overal langs de kant mensen met de Amerikaanse vlag. Dus een enorm nationaal eerbetoon voor deze American Sniper, Chris Kyle. Dat raakt mij elke keer weer. Waarom? Omdat, en zo zei ik het gisteren tegen Bas, ik heb er vannacht even wakker van gelegen en nu zeg ik het anders. Ik zei gisteren tegen Bas, ik snap niet waarom wij elkaar kapot kunnen schieten en dat nationale eer noemen. Ik ben zelf legerpredikant geweest. Ik begrijp het niet. Die nationale eer, een begrafenis met alle eer, terwijl de man zelf dood is. Gisteren was ik iets te ongenuanceerd tegenover Bas. Ik zal het hem vandaag wel corrigeren. Maar wat heeft American Sniper gedaan? Hij zegt regelmatig in die film tegen zijn vrouw, want zijn vrouw, in verwachting van een eerste, dan gaat hij voor de eerste tour naar Afghanistan of naar Irak. Dan zegt zijn vrouw, waarom doe jij dat? Ja, omdat ik het leven wil verdedigen. Ik wil mijn leven geven voor de vrede op aarde. Ik wil mijn leven geven. Dan zegt zijn vrouw ergens in die film, your life is with me. Ik ben jouw leven. En dan zie je de vertwijfeling in de ogen van Chris, heel mooi gespeeld, die zich dan opeens afvraagt, voor wie geef ik mijn leven? En zijn doctrine wordt dat hij zijn leven geeft voor zijn vrouw. Want de eerstvolgende scène, dan is dat hij tegen een gedemotiveerde militair zegt, van ja, maar je wilt toch ook niet dat de Taliban in New York komt? Hij heeft net 9-11 meegemaakt, hè? De Twin Towers die instorten. Dat wil je toch ook niet? Dus hij pept zichzelf op dat hij zijn leven geeft voor zijn vrouw en voor zijn kinderen en voor zijn vaderland en voor zijn vrede. Ik zal iets minder ongenuanceerd worden over de militaire eer waarmee die begraven werd. Maar wat Jezus tegen jullie zegt is, als je mij wil volgen, neem je je kruis op je. Wat is dat nou? Dat is jouw levenstaak waar ze je aan zullen kruisigen. Maar dat is gek. Want nu zijn we terug bij het begin. Wie ben ik? Als je nu gaat kijken naar wat God jou heeft gegeven, ga je jezelf de vraag stellen, is mijn identiteit gelegen in het werk wat ik doe? Is mijn identiteit in de hoogte van mijn salaris? Is mijn identiteit in het pak wat ik draag? In hoe ik mijn haar draag, of niet? Ja? Ligt daar mijn identiteit? Of durf je over je eigen donkere schaduw heen te stappen en te zeggen, Heer, ik wil u volgen, overal waar u gaat, op mijn werk, in mijn gezin. En ik wil mijzelf uitleveren aan de ander. Want u zegt dat ik dan mijn leven zal vinden. En dat is de essentie van de opstanding. Jezus gaf zijn leven voor jou en voor mij. En God zette daar op de eerste dag van de week zijn handtekening onder. Dit, lieve mensen, is het leven. Als jij je leven geeft voor je naaste. Verdien je dan de hemel? Nee, we begonnen met de vraag, wie ben ik? Wil je weten wie je bent? Kom hier, volg, neem je kruis op je, volg Jezus. Geef je leven voor je naaste. En je zult ontdekken wie je bent. In Christus Jezus. Als kind van God, in deze tijd. Amen.